Zo. Ja, dat is een van de grote thema's in de Bijbel. Het reeds in het nog niet. Er is al zoveel moois en zoveel goeds door de opstanding van de Heer Jezus en door de uitstorting van de Heilige Geest reeds in ons midden aanwezig. Maar er is ook nog zo heel veel nog niet. Nog niet wat af is en dat ligt ook nog steeds in de toekomst als Christus terugkomt om alles ook goed te maken. Want hoe mooi we ook naar dat filmpje mochten kijken. En hoe mooie gebeurtenissen en verdrietige gebeurtenissen er bij elkaar waren. Eigenlijk is iedere gebeurtenis heeft ook een tegenhanger. Het is zelfs zo, als je prachtig kinderen mag opdragen in de dienst, dan heb je altijd weer de tegenhanger dat er mensen zijn die kinderen zijn verloren. Misschien in de baarmoeder of soms ook fysiek in het echt. Of mensen die een kinderwens hebben en elke keer bij een opdragen, dan zie je de tegenhanger. Er is reeds en er is ook een nog niet. We zien dat ook met de huwelijken. Prachtig hoe sommige mensen die 25 jaar halen, of die 40 of zelfs die 60. Maar tegelijkertijd zul je ook merken dat er in ons midden ook mensen zijn die onderweg ook stranden en alles wat daarbij horen. Ik moest daarbij ook zelf denken aan mijn eigen moeder die tweeling is en alles samen heeft gedaan met het tweelingzusje, op dezelfde dag getrouwd, alles bijna hetzelfde. En toen het 25-jarig huwelijk was, toen ging haar zus wel daarnaartoe en mijn moeder die moest haar man missen omdat ze in die 24e jaar overleden was. Hoe mooi dat feest ook was van die 25, er is altijd dan weer een tegenhanger. Maar zelfs ook met dopen. Prachtig mooi dat er mensen gedoopt worden, de naam van de Heer Jezus belijden, als Heer hem willen navolgen. En dan tegelijkertijd ook weer, ja, maar hoe zit het nou met mijn kinderen? Hoe zit het nou met mijn buren die misschien wel de weg van Christus hebben verlaten? Bij iedere gebeurtenis zit een bepaalde tegenhanger. En zelfs ook met degene die overleden zijn. Dat is niet een tegenhanger. Maar het geeft ons wel een sterk besef van onze eigen beperktheid, van onze eigen gebrokenheid in deze wereld. En ik geloof dat er een persoon in de Bijbel is en zijn naam is Paulus, de gemeentestichter. Ik geloof dat deze man, hoe je ook naar hem kijkt, maar ik zie in zijn leven die overwinning en die kracht die in hem is. En tegelijkertijd die enorme gebrokenheid in zijn eigen leven, die zie ik in hem prachtig mooi terugkomen. En hij heeft daar in de tweede Korinthebrief ook iets heel moois over geschreven, wat ons tot bemoediging en steun kan zijn, zeker zo in deze laatste dagen van het jaar, waarin we wat reflecteren op 2019 en vooruitgaan naar 2020. En dan zegt hij in 2 Korinthe 4 vanaf vers 7. Maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Want er staat geschreven, ik bleef vertrouwen en daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt tot eer van God. En daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. En wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare eeuwig. Een heel mooi, krachtig hoofdstuk waarin het reeds, de opstanding en het leven van Heer Jezus en het nog niet, het sterfelijke, het onvolkomene, heel prachtig naast elkaar worden beschreven. En Paulus heeft dat aan de lijve ondervonden. Hoe blij was hij toen hij voor het eerst die ontmoeting had met de Heer Jezus. Eerst helemaal de weg kwijt. Helemaal opnieuw moeten nadenken van wat betekent het nou voor hem als een Joodse man die vertrouwd was met de schriften van het Oude Testament. Dat de Messias was gekomen, dat de Messias was gekruisigd, dat hij was opgestaan, dat de geest was uitgestort. En hij vervolgde de gemeente eerst. En toen kwam hij tot inzicht wat het allemaal betekende. En hij is een heel tijdje ook weg geweest in Arabië om opnieuw zijn leven te denken. Opnieuw de schriften van het Oude Testament te denken. Maar nu vanuit het perspectief van de komst van de Messias, zijn opstanding en de uitstorting van de geest. En hij werd helemaal met vreugde vervuld over wat hij had ontdekt. Hij had ongelooflijk veel zorg en liefde voor de gemeente. Hij is echt een herder voor de gemeente geweest. Een apostel, maar ook een herders had hij, omdat hij zo van de gemeente van de Heer Jezus hield. En deze man, die heeft zelf ongelooflijk veel meegemaakt. Ongelooflijk veel lijden gekend. En hij merkt ook, als hij deze tweede Korinthebrief schrijft, dat er heel veel tegenstand aan Paulus is. Want, wordt er gezegd, als ik naar jouw leven kijk, zeggen de mensen, dan doe jij heel veel mooie dingen, maar we zien ook een aantal dingen in jouw leven wat te maken heeft met ziekte, met lijden, met ja, af en toe een wat zwakke verschijning. En daarvan gingen de mensen twijfelen. Zij dachten, als jij een man van God bent, dan moet het eigenlijk wel altijd in jouw leven voor de wind gaan. Dan moet je eigenlijk alleen maar kunnen zeggen, kijk, ik ben heel wel bespraakt. Kijk, mijn leven is helemaal op orde. En dat lijden, ja, dat gebeurt wel in deze wereld. Maar mij zal het niet treffen, want ik ben een man van God. En zo werd er eigenlijk naar hem gekeken. Je bent dan wel een apostel, maar toch, ja, zien we een aantal dingen in jouw leven waardoor we wat aan het twijfelen raken. En dan schrijft hij juist die tweede Korinthebrief. Omdat hij juist wil laten zien aan zijn tegenstanders, ja, maar het feit dat mij dit overkomt. Het feit dat ik met teleurstellingen te maken heb. Het feit dat ik met lijden te maken heb. Dat is juist niet een soort afkeuring van God. Maar dat heeft juist heel veel te maken dat het sterven van Christus, maar ook zijn opstanding, beide in ons werken. En dat geeft een heel ander perspectief hoe wij naar lijden kijken. Hij bouwt het ook heel erg mooi op. Hij zegt eerst van kijk, de kracht van het evangelie, de schoonheid van het evangelie, hij zegt die zit in eerste instantie niet in mijzelf. Het is iets buiten mij wat plaats heeft gevonden. God heeft de Messias geboren laten worden, hem laten leven, gekruisigd, laten opstaan, zijn geest is uitgestort. Dat is wat de kern van het evangelie is. Het zit niet in eerste instantie in mij, het gebeurt allemaal niet in eerste instantie in mij. Het gebeurt buiten mij, in een historische persoon, de Heer Jezus. En hij zegt, kijk nou in eerste instantie niet naar mij, maar kijk naar de heerlijkheid van God en Christus. Kijk naar zijn leven, kijk naar zijn onderwijs, kijk naar zijn dienstbaarheid, kijk naar zijn gebrokenheid. Maar tegelijkertijd ook zijn opstanding. Hij zegt, het eerste blik moet zijn op Christus, want wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. En als we ook naar elkaar gaan kijken, dan zien we in ons allemaal, dat is mooi om te zien, allemaal iets van de afdruk van Gods beeld en gelijkenis. Zelfs als je niet gelooft, zegt de schepping, want Ieder mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. In ieder mens kun je iets van de heerlijkheid van God al zien. Het feit dat wij kunnen voelen, dat we kunnen denken, dat we kunnen handelen, dat we bewogenheid kunnen hebben, compassie kunnen hebben. Het zijn allemaal eigenschappen van God die eigenlijk min of meer in ieder mens aanwezig zijn. En hij zegt, maar het is wel in een aarden pot, want kijk maar eens naar ons, je wordt ouder. En ze zeggen, en met ouderdom komen de gebreken. Het kan zomaar zijn dat je vervolging hebt meegemaakt. Het kan zijn dat er ziekte is. Het kan zijn dat er iets onvolkomen is. Waarschijnlijk had Paulus zelf ook een oogziekte. Er zijn zoveel dingen in ons leven die laten zien dat wij eigenlijk maar hele broze en hele kwetsbare mensen zijn. Er kan ons altijd wat overkomen. Zelfs iemand als Doekle Kramer. Ook al is hij wat ouder. Ik ben ooit met hem in Israël geweest, maar hij ging als een kat in een boom, zo lenig was hij, zo sterk was hij. Die man heeft heel zijn leven als boer gewerkt. Je denkt, daar gebeurt niks mee. Maar ook zijn lichaam, hoe sterk die ook is, kan zomaar iets overkomen. Het kan ons allemaal overkomen, want wij zijn namelijk een kwetsbare aardepot. Maar in die aardepot, daar schittert al iets van het evangelie als we dat hebben aanvaard. En dan gaat hij heel mooi dingen tegen elkaar over zeggen in vers 8. Hij zegt, want we worden aan alle kanten belaagd. Dan maakt hij dus mee. Hij krijgt overal kritiek. Hij wordt aan alle kanten belaagd. Maar, zegt hij, we raken niet in het nauw. Dus heel vaak is hij net eventjes de dans ontsprongen. Hij zegt, we raken nooit in het nauw. Maar hij zegt ook, we worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. En twijfel, dat kan soms ook door die omstandigheden in ons eigen leven gaan plaatsvinden. Als je dingen ziet dat jonge mensen sterven, dan kun je soms aan het twijfelen worden gebracht. En tegelijkertijd dan kijken we naar hun levens en de vrucht die ze hebben voortgebracht en hoe ze zijn gestorven. Dan mogen we gelijk zeggen, maar we raken niet vertwijfeld. Want in hen schitterde ook al de prachtige schoonheid van het evangelie van de Heer Jezus. Ook al in hun levens. Maar ik denk dat wij in deze tijd ook soms intellectueel aan het twijfelen worden gebracht. Ik geloof dat er nu juist door sociale media, maar ook door de ontwikkeling ook van de wetenschap, dat we soms ook aan het twijfelen worden gebracht van ja, maar hoe zit het nu precies met de schepping en met evolutie en andere culturen die er zijn. Er zijn zoveel vragen die we eigenlijk nu ook hebben, ook aan de schrift en hoe we daar om mee moeten gaan, dat we soms ook aan het twijfelen worden gebracht. En tegelijkertijd zegt Paulus, maar we worden niet vertwijfeld. Want als je je best doet en je doet echt onderzoek naar de dingen en je zet allerlei argumenten op een rijtje, dan is het nog steeds zo dat het evangelie een hele krachtige basis heeft om vanuit te vertrekken. Dat het woord van God nog steeds levendig is en krachtig. En niet om alle moeilijke vragen zomaar van je af te drukken, maar ook al worden we soms aan het twijfelen gebracht, we worden uiteindelijk niet vertwijfeld. Er is altijd Gods leiding in ons leven die ons helpt. En er staat, en we worden vervolgd, maar we worden niet in de steek gelaten. Het getuigenis van de vervolgde kerk wereldwijd. Juist als de kerk vervolgd wordt, zijn het vaak deze mensen die zeggen, maar we worden niet in de steek gelaten. God is er bij ons, te midden in het lijden. En dat is wat hier eigenlijk wordt beschreven. Hij zegt, want wij dragen namelijk altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt. Dat is de paradox van het evangelie. Het sterven van Jezus is in ons aanwezig. En tegelijkertijd in dat sterven komt al dat nieuwe leven, wordt nu vandaag al zichtbaar voor hen die geloven. De dood is in ons werkzaam, maar ook het leven staat er. Maar hij zegt, ik blijf vertrouwen En in dat vertrouwen spreken ook wij, omdat wij geloven en wij weten, een sterke zekerheid. Want hij is met heel veel mensen is hij ooggetuige geweest van het leven van Jezus. Heel veel mensen hebben ook, 500 mensen hebben ook de opgestaande Heer Jezus gezien. Hij zegt daarom ook, wij weten en wij geloven dat de Heer Jezus is opgewekt. En ook ons, als hij terugkomt, samen met u naar zich zal voeren. Hij zegt, omdat de Heer Jezus is opgestaan, hebben wij ook de zekerheid, de geloofsverwachting, dat wij ook eenmaal naar hem toe worden gevoerd. En dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich steeds meer, door steeds meer mensen verbreidt, en vergeet niet, er zijn al een paar miljard christenen momenteel wereldwijd, en het evangelie gaat ook nog steeds door. Steeds meer mensen komen erbij. Ook dat leidt tot steeds meer dankzegging, tot eer van God. En hij zegt, en daarom, als je al die dingen op een rijtje zet, ook al is het soms moeilijk, de dingen in ons leven, door het reeds en het nog niet. En ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat is voor mij zo'n bijzonder sterk argument, ook voor te geloven dat de mensen die het sterven in zich meedragen en christen zijn, dat hier al staat, maar dat hun innerlijke mens van dag tot dag wordt vernieuwd. De geest van God is al reeds werkzaam in hen die geloven. En we hebben een last te dragen, maar die hebben we tijdelijk te dragen. Maar er komt een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. En daarom zegt hij, richten wij ons niet op de zichtbare dingen, maar we richten ons op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. En dat is ook iets wat ik in mijn eigen leven meeneem. Misschien wel meer nu zo aan het einde van het jaar. Dat we wat meer reflectief worden over het afgelopen jaar en wat ligt er weer voor ons. Dan gaan we wat dingen nadenken. En wat hier staat, dat de dingen tijdelijk zijn, de zichtbare dingen, daar ben ik mij persoonlijk ook heel erg bewust van. Ik heb dat ook in mijn eigen leven geïntegreerd. En wat bedoel ik daarmee? Het heeft te maken met ook wat bijvoorbeeld het boek Prediker zegt, dat ik mij heel goed van bewust ben dat de dingen die we hier aan deze kant van de eeuwigheid meemaken, tijdelijk zijn. Kijk je maar bijvoorbeeld alleen al eens in de geschiedenis, hoeveel volkeren, grote machten er zijn opgestaan en ze gingen blinken en uiteindelijk gingen ze ook weer verzinken. Hoeveel culturen hebben er bestaan die er nu niet meer bestaan? Denk alleen al gewoon in Nederland, we leven nu in de 21ste eeuw. Maar wat weten wij nog van de mensen van de 14e eeuw, van de 13e eeuw, van de 12e eeuw, van de 11e eeuw? Ja, een paar. Een paar die de geschiedenisboeken hebben bereikt. Maar de meerderheid hebben wij eigenlijk helemaal geen herinnering meer aan. En dat kan ons soms afschrikken. Maar ik heb het leren te integreren in mijn leven als iets wat bij het evangelie hoort. Want daarmee leer ik mijzelf te relativeren. Ik zie vandaag de dag nog mensen soms zich, en ook inclusief ikzelf, als ik mij erop betrap, dan probeer ik mij te corrigeren. Soms zo druk te maken om hele kleine details in het leven. Soms maken we ons zo druk om ons eigen ego, om ons eigen imago. Zo druk met onszelf dat we soms de wereld helemaal bekijken alsof wij het centrum van de wereldgeschiedenis zijn en dat alles rondom ons draait. Maar Paulus zegt, als je dat doet, oh, dan ben je zo kwetsbaar, want het kan zomaar van je af worden genomen. En ik zie dat juist als iets heel moois. Waarom? Omdat er onder de tijdelijkheid van ons eigen leven er een aantal fundamenten zijn die eeuwig zijn, die onverwoestbaar zijn en die alles overtreffen. En als je die goed voor jezelf hebt geformuleerd, daarvan uitleeft, dan krijgt jouw eigen kleine tijdelijke leven ook zin en betekenis aan dat grotere verhaal. En waar zie ik dat? Prachtig mooi samengevat. Dat zie ik aan het Romeinen 11 vers 36. Dan is het dezelfde Paulus die ja prachtig eigenlijk gaat zeggen, maar alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen en alles heeft zijn doel tot hem. Ek dia eis in het Grieks. Hij zet dat zo heel mooi. Alles is uit hem. Dus dat betekent, God is oorsprong van alles. Hij heeft deze schepping bedacht. Hij als drie enige God heeft bedacht om in zijn eigen schepping in te treden. In Jezus Christus. Hij heeft ervoor gekozen om deze schepping te verlossen op het kruis van Golgotha. Hij heeft als eerste is hij uit de doden opgestaan om uiteindelijk die nieuwe hoop al zichtbaar te maken van het nieuwe leven. En in de geest is hij vandaag al bij ons aanwezig. Hij zegt alles is uit hem. Het feit dat u geboren bent is uit God. Natuurlijk was dat ook een wilsbeslissing van je ouders. Maar tegelijkertijd is God die het leven geeft. Alles in deze schepping is uit hem. En hij zegt, maar ook alles in deze schepping is door hem. Dus dat betekent dat God ook uw levensadem, hoe de schepping er nu uitziet, nog steeds onderhoudt. Het is ook allemaal nog steeds door hem dat deze schepping ja, bij elkaar wordt gehouden. Er is één mooi citaat uit Job. En Job die zegt dan, als God zijn aandacht op zijnzelf zou richten, hij zou zich niet meer met de schepping bemoeien, zou alles wat leeft vervallen tot dode materie. Dus het feit dat de natuur leeft, het feit dat u ademt, het is allemaal te danken aan de levensadem van God die de hele schepping doortrekt en de hele schepping onderhoudt. En daarom zegt Paulus, alles is uit hem, maar het is ook door hem en uiteindelijk vindt alles zijn doel tot hem, oftewel in hem. Alles krijgt ook in deze schepping betekenis in Christus. Want hij is Heer van deze schepping, hij zorgt voor deze schepping en hij zal deze schepping ook verlossen. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En ik kan daar heel erg van ontspannen. Want zelfs, en dat is een groot geheim in ons geestelijk leven, de vrucht van ons eigen geestelijk leven, wat wij soms krampachtig proberen voor te brengen door iets te laten of juist iets goed te doen, als dat de maatstaf is van wat jij allemaal produceert, dan ligt ook gelijk weer alle bewijslast bij jou. Jij moet dan zorgen voor een soort geestelijke vrucht. En nou ja, bij mij lukt dat meestal niet zo goed. Want dat lukt mij eigenlijk helemaal niet zo goed. En dan denken mensen soms, en dat gebeurt ook wel eens in mijn hoofd. Oké, de Heer Jezus heeft ons verlost. We hebben eeuwig leven. Maar nu ligt het bij mij om het soort uit te gaan werken. Maar de Bijbel zegt, uit hem ook door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus zelfs de geestelijke vrucht die wij voortbrengen in ons leven is door dat Christus in ons werkzaam is. Heel mooi hoofdstuk, Johannes 15, dat wij als ranken verbonden zijn aan de wijnstok. Wij kunnen eigenlijk niet geestelijk vrucht voortbrengen uit onszelf. Dan zegt de Bijbel, dan doe je het in eigen kracht. Maar het begint altijd van, Heere God, ik ben uit u. U werkt ook door mij. En uiteindelijk vindt alles zijn doel ook in u. En wat er dan gaat ontstaan, is dat er heel veel ontspanning in je eigen leven gaat ontstaan. Want als je gelaten de vrucht van de geest ook gaat opnoemen, dan staat er liefde, er staat vrede, er staat blijdschap. Er staat goedheid, er staat vriendelijkheid, er staat trouw, er staat zelfbeheersing. En die hoeven we er niet uit te persen krampachtig. Maar het is vrucht van de geest wanneer jij je focust op de persoon en de heerlijkheid van Christus. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En jij mag daarbij ingeschakeld worden. En dat betekent in eerste instantie, kom tot rust. Want het is de geest die in jou de vrucht gaat voortbrengen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dat zinnetje, dat komt overigens uit de MBG, dat is de vertaling hiervoor 51. Die zegt er heel mooi, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Die resoneert ook in mij. Dat wil ik je ook meegeven. Dat je af en toe, als je gaat beginnen met je stille tijd, met Bijbel lezen en met gebed. En je denkt van ja, ik heb eigenlijk helemaal niks te brengen vandaag. Begin met dit zinnetje. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En het is bijna een stroom, het is bijna een beweging, het is bijna iets, ja, iets cirkelachtig. Iets wat constant maar doorgaat. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En jij gaat als het ware met hem mee bewegen. Gods geest in jou. En dan eindigt hij ook met een lofzang. En dan zegt hij dan in 11 vers 36, omdat hij dit weet, dan zegt hij, hem komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen. Hij is helemaal van onder de indruk. En daarom tot slot, als we gaan denken over 2019 en 2020 wat gaat komen, dan zijn er nog twee woorden, die kent u vast wel. Die komen uit het Latijn. De Romeinen leefden er al mee. En dat is carpe diem en momentum mori. En carpe diem, dat kwam van de wijsgeren vandaan, de Stoa. Die zeiden, pluk de dag maar. Je bent sterfelijk, dus haal er maar alles wat in het leven zit. Misschien hebben we die vandaag al een beetje in YOLO, you only live once. Dus je hebt maar één kans, dus trek alles eruit wat het eruit te halen valt. Bucket list en kortom, allemaal, het ligt allemaal weer bij jou. Jij moet het allemaal eventjes in die paar jaar maximaal eruit halen. Carpe diem. En die andere is momento mori, gedenk te sterven. En eigenlijk sta ik best vrolijk in het leven. Ik sta best positief in het leven. Ik ben niet naar mijn idee, denk ik, een heel somber type of ik zie het allemaal niet zitten. Nee, ik ben vol van vrede en vreugde van God, dankzij genade. Maar momento mori is voor mij belangrijker dan carpe diem. Omdat carpe diem is naar mijn idee helemaal niet waar. Want als je gelooft, dan heb je het eeuwige leven. En er hoeft niet alles uit dit leven gehaald te worden. Maar wat we allemaal gaan meemaken is momento mori, gedenk te sterven. Of Christus komt terug om ons te halen. Maar momento mori is iets wat wij mee gaan maken. En dat is voor mij, ik probeer dat te oefenen in mijn leven. Dat niet als een monster te zien, niet als een gedrocht te zien. Maar iets wat mij bewust maakt hoe ik nu leef. En dat heeft soms ook te maken met grote keuzes in jouw leven. Nou sta ik niet op dit moment op een punt van scheiding. Ik heb een heel goed huwelijk en daar ben ik super dankbaar voor. Maar als je op die twijfelkant staat, wat weegt dan? Zeg je dan carpe diem, want het moet uit dit leven gehaald worden? Of is het momento mori, gedenk te sterven? En zo zijn er heel veel keuzes die je in je leven maakt. Grote life events, maar ook kleine life events. Waarop worden ze gebaseerd? Is het carpe diem of is het momento mori? En ik geloof dat als je momento mori laat prevaleren, dat je andere keuzes maakt dan dat je zegt carpe diem. Er was een spreker, die heet Martin Lloyd-Jones. Dat was een van de Puritijnen uit een vorige eeuw. En die zei ook, hij zei van ja, zegt hij, ik zie wel eens mensen buiten mijn gemeenschap, zegt hij, die leven misschien wat vrolijker en wat meer op los. En ze lijken heel goed te leven, zei hij. Hij zei, maar mijn mensen sterven beter, zei hij. En dat vond ik hem mooi, sterven. En wij willen dat sterven ook vaak bij ons vandaan halen. Want sterven, dat is iets niet wat leuk is. En dat is ook iets wat niet eigenlijk bij de schepping hoort. Het is een deel van de zondeval, dat snap ik ook wel. Maar ik heb soms ook wel eens het idee met al onze dwang naar genezing, naar altijd maar heling, dat ik denk van, hé, maar wacht even. Die gebrokenheid in de schepping, die blijft gewoon bestaan. En ik geloof ook dat wij als christenen moeten leren om goed te sterven. En goed te sterven betekent dat je een leven hebt geleid verbonden met God. uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En als je dan dat punt komt, dan hoop ik ook dat je zegt van ja, maar het leven van Christus is nu al in mij werkzaam. Carpe diem of momentum mori. Allebei een beetje, maar momentum mori iets meer. Mag ik daarvoor bidden? Vader in de hemel. We zeggen u dank, Heer, nogmaals voor alle goede zegeningen die u geeft. Want u geeft leven, u geeft nieuw leven. U geeft geboorte, u geeft wedergeboorte. U geeft huwelijken die sterk zijn, die goed zijn. En u geeft ook doopeling, nieuwe leden aan de kerk. En daar zijn we allemaal heel dankbaar voor. En tegelijkertijd, Heer, beseffen we met Paulus dat dit leven is een tijdelijk leven zoals we dat nu leven. Het is opgaan, het is blinken en het is ook weer verzinken. En ons leven die hangt van broosheid aan elkaar. En soms, Heer, willen we ook wel belijden dat we ons soms wat stoerder voordoen dat we in werkelijkheid zijn. En Heere, daarom bid ik ook voor de zalving van uw geest. Maak ons hart zacht. Maak ons hart wijs. Laat ons in uw naam ook gewoon genieten van het leven, al het goede wat u geeft. Maar Heere, geef ons ook een overgave aan u. En dat de momento mori ook onderdeel is van ons denken over u en over onszelf en over anderen. Heilige Geest van God, wilt u ons vervullen met geestelijke vrucht. Met vrucht die alleen maar afkomstig is van u, omdat het uit u en door u en tot u is. Heer, breng ons in de ontspanning, Heer. Breng ons in de zachte modus, de ontvankelijke modus van u. Omdat we weten dat het koninkrijk van God is voor degene die arm van geest zijn. Niet te vol zijn van zichzelf. Niet te groot denken over zichzelf. Maar gewoon met open handen staan en vragen. Vader, vervul ons met uw liefde, met uw geest. Troost ons daar waar de gebrokenheid de bressen in ons leven heeft geslagen. En vervul ons met hoop. En met kracht, omdat we weten dat we in alles, in u, meer dan overwinnaars zijn. En dat onder de gebrokenheid en de vergankelijkheid van het leven, de eeuwige fundamenten van u, drie ene God, liggen. Schepper van hemel en aarde. Verlosser, voltooier, vernieuwer. Uw naam zij geloofd en geprezen. En Heere, laat die naam van Jezus, die prachtige, mooie, heerlijke naam van Jezus, laat die voor in onze mond liggen en diep in onze harten. Zullen we samen aanbidden?